Onze hulp is in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 143 en daarvan het 10e vers: Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Het 10e uit Psalm 143. De schriftlezing, gemeente, is uit Lucas 3, de versen 1 tot en met 18. De eerste 18 versen uit Lucas 3, maar vooraf stellen we ons onder de heilige wet des Heren. En daarna zingen we uit Psalm 64, vers 10. Het rechtvaardig volk zal zich verblijden, betrouwend op de Heer alleen. Het 10e uit Psalm 64, naar de wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uws Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lucas 3, vers 1 tot en met 18. En in het 15e jaar der regering van de keizer Tiberius, als Pontius Pilatus stadhouder was over Judea, en Herodes een viervorst over Galilea, en Filippus zijn broeder een viervorst over Iturea, en over het land Trachonitis, en Lysanias een viervorst over Abilene, onder de hoge priesters Annas en Caiaphas geschiedde het woord Gods tot Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn. En hij kwam in al het omliggende land der Jordaan, predikende de doop der bekering tot vergeving der zonden. Gelijk geschreven is in het boek der woorden van Jesaja de profeet, zeggende: de stem des roependen in de woestijn, bereid de weg des Heren, maakt zijn paden recht. Alle dal zal gevuld worden, en alle berg en heuvel zal vernederd worden, en de kromme wegen zullen tot een rechte weg worden, en de oneffen tot effen wegen, en alle vlees zal de zaligheid Gods zien. Hij zeide dan tot de scharen die uitkwamen om van hem gedoopt te worden: gij adderen gebroedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toren? Brengt dan vruchten voort der bekering waardig. En begint niet te zeggen bij uzelven: wij hebben Abraham tot een vader. Want ik zeg u, dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. En de bijl ligt ook alreden aan de wortel der bomen. Alle boom dan, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. En de scharen vraagden hem, zeggende: wat zullen wij dan doen? En hij antwoordende zeide tot hen: die 2 rokken heeft, delen hem mede die geen heeft, en die spijze heeft, doet desgelijks. En er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden, en zeiden tot hem: Meester, wat zullen wij doen? En hij zeide tot hen, eist niet meer dan hetgeen u gezet is. En hem vraagde ook de krijgslieden, zeggende, en wij, wat zullen wij doen? En hij zeide tot hen, doet niemand overlast, en ontvreemd niemand het zijne met bedrog, en laat u vergenoegen met uw bezoldigingen. En als het volk verwachtte, en allen in hun harten overlegden van Johannes, of hij niet mogelijk de Christus ware, zo antwoordde Johannes aan allen, zeggende, ik doop u wel met water, maar hij komt, die sterker is dan ik, wien ik niet waardig ben de riem van zijn schoenen te ontbinden. Deze zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur, wiens wan in zijn hand is. En hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren, en de tarwe zal hij in zijn schuur samenbrengen. Maar het kaf zal hij met onuitblusselijk vuur verbranden. Hij dan ook nog vele andere dingen vermanende, verkondigde het volk het evangelie.
Wij gaan zingen, gemeente, uit Psalm 146, het eerste, het vijfde en het achtste vers. En ondertussen doet u de arbeid van uw liefde. De collecten zijn voor de diaconie, voor de kerk en voor de schulddelging. Psalm 146 vers 1, prijs de Heer met blijde galmen. Vers 5, het is de Heer die het recht der armen. En vers 8, het is de Heer van alle heren. Psalm 146, 1, 5 en 8. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in Lucas 3. En dan de versen 15 tot en met 17. Lucas 3, vers 15 tot en met 17. Daar lezen wij: en als het volk verwachtte en allen in hun harten overlijden van Johannes, of hij niet mogelijk de Christus ware, zo antwoordde Johannes aan allen, zeggende: ik doop u wel met water, maar hij komt, die sterker is dan ik, wien ik niet waardig ben de riem van zijn schoenen te ontbinden. Deze zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur, wiens wan in zijn hand is, en hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren. En de tarwe zal hij in zijn schuur samenbrengen, maar het kaf zal hij met onuitblusselijk vuur verbranden. Tot zover de tekst. Johannes en Christus. Daarover gaat het. In de eerste plaats wat het volk van Johannes denkt. Want ze vragen zich af of hij niet mogelijk de Christus zou kunnen zijn. In de tweede plaats wat Johannes van zichzelf denkt. Ik ben het niet waardig de riem van zijn schoenen te ontbinden. En vervolgens wat Johannes van Christus zegt. Deze zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur, wiens wan in zijn hand is. Dus Johannes en Christus. Wat het volk van Johannes denkt, wat Johannes van zichzelf zegt en wat Johannes van Christus zegt. Johannes de Doper mag wel een indrukwekkende figuur genoemd worden in het woord van God. Met zijn kemelsharen mantel en zijn lederen gordel. Hij at sprinkhanen en wilde honing, zo lezen we van hem. En hij predikte bij de Jordaan. En uit alles blijkt dat Johannes een diepe indruk gemaakt heeft op het volk. Zijn plotselinge verschijning, zijn totale zelfverloochening, zijn indringende oproep tot bekering. Velen kwamen tot hem, ook vanuit Jeruzalem. Ze gingen dat bergland van Judea door en ze gingen naar beneden, naar het dal van de Jordaan, om Johannes te zien en te horen. Daar werd overal over gesproken. Over die wonderlijke prediker daar bij de Jordaan. Wie was Johannes de Doper? Dat weten jullie ook wel, kinderen. Dat heeft de juffrouw of de meester wel verteld op school. Johannes was de wegbereider voor Christus. En toen hebben jullie ook wel gehoord wat dat betekent. Als een koning op reis ging door het land, dan moest de wegbereider voor de koning uitgaan om de weg klaar te maken dat de koning daar langs kon. Alle gaten moesten vlak gemaakt worden. Alle stenen die van de rotsen naar beneden gevallen waren, moesten weggerold worden. Alle hindernissen moesten worden opgeruimd, opdat de koning zou kunnen komen. Zo was Johannes de wegbereider die voor koning Jezus uitging. De wegbereider. Gemeente, in uw hart en in mijn hart moet de weg bereid worden voor koning Jezus. U zegt, hoe gaat dat? Hoe zal die weg voor die koning bereid worden in mijn hart? Dan moet u letten op Johannes. En in het bijzonder op zijn prediking. Zo heeft hij de weg bereid voor Christus. Wat was de prediking van Johannes? We kunnen het in twee woorden zeggen. Hij predikte wet en evangelie. Hij heeft de wet gepredikt. Hij heeft de zonde aangewezen. Hij heeft gezegd, gij adderige broedsels. Nou, dat loog er niet om. En hij heeft het oordeel Gods verkondigd. De bijl ligt al aan de wortel van de boom. Als uw levensboom wordt omgehakt, hoe zal het dan met u zijn? Johannes heeft de wet gepredikt, heeft de zonde aangewezen. Onomwonden, heel concreet, u hebt het gehoord bij de voorlezing. Maar heeft ook gepredikt het evangelie. Dan denken we aan dat bekende woord. Zie, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Gemeente, hoe wordt de weg voor Christus bereid? Door wet en evangelie. Dat is Johannes. De prediking van de wet is nodig, opdat we ontdekt zullen worden aan zonde en schuld en verlorenheid. Opdat het werkelijkheid zal worden in ons leven, dat we tegen alle geboden hebben overtreden. Dat we diep schuldig zijn en voor God niet kunnen bestaan. En dat de Heere geen onrecht zou doen als hij ons voorbij zou gaan. Maar dat evangelie moet ook verkondigd worden. Zie het Lam Gods. Zie hem die zich liet slachten en liet opofferen. Opdat vijanden met God verzoend zouden worden. En goddelozen gerechtvaardigd. Zo was Johannes wegbereider. Hij predikte wet en evangelie. Maar het was ook wel heel bijzonder dat Johannes doopte. De Joden kenden de zogenaamde proselietendoop. Proselieten, dat waren heidenen die over wilden gaan naar de Joodse godsdienst. En die kregen dan onderwijs, we zouden vandaag zeggen catechisatie, belijdeniscatechisatie. En als ze dan zover waren dat ze over konden gaan naar het Joodse volk, de Joodse godsdienst, dan werden ze besneden, maar ze werden ook gedoopt. De proselietendoop. En daarna werd er een offer gebracht. Johannes doopte geen heidenen, die proselieten. Dat waren de Joden in zijn tijd wel gewend. Nee, Johannes doopte Joden. Kinderen van Abraham. En de doop, dat was de doop der bekering. Hij doopte Joden. Daar lag de boodschap in. Jullie hebben wel het teken van het verbond. En jullie denken wel dat het goed met je is. Omdat je zo houdt aan de inzettingen van de God des verbonds. Maar jullie hebben ook bekering nodig. Het verbondsteken alleen is niet genoeg. Je hebt bekering nodig, je hebt wedergeboorte nodig. En dat mag nu ook wel gezegd worden. Ik hoop niet dat u redeneert zoals velen. Ja, ik ben gedoopt, ik heb het teken van het verbond en ik heb het verbond aanvaard en ik heb belijdenis gedaan en ik ben een kind van God. Zonder bekering. Zonder wedergeboorte. O, dan zou Johannes de Doper u ernstig moeten vermanen. Het uiterlijke verbondsteken is niet genoeg. U hebt bekering nodig en wedergeboorte. En die prediking lag ook in die doop van Johannes. Besneden mensen, mensen die het verbondsteken hadden, en toch moesten ze gedoopt worden. Het is te begrijpen dat dat optreden van Johannes de Doper veel aandacht getrokken heeft, maar ook veel vragen heeft opgeroepen. Tot in het Sanhedrin toe. Wat is die Johannes toch voor een man? Wat is dat toch voor een boodschap die hij brengt? Vandaar dat we in Johannes 1 lezen dat er een afvaardiging, een deputatie van het Sanhedrin getrokken is naar de Jordaan, bestaande uit priesters en levieten. En ze hebben Johannes gevraagd als afvaardiging van het Sanhedrin: wie zijt gij? En dan geeft Johannes als antwoord, we lezen het allemaal in Johannes 1, ik ben de Christus niet. Maar wie bent u dan? Hebben ze gevraagd. Elia. Men dacht dat Elia weer terug zou komen. Of de profeet. En toen heeft Johannes die indrukwekkende woorden gesproken. Ik ben de stem des roepende in de woestijn. De stem, meer niet. Johannes was niet meer dan een stem. En dan nog wel in de woestijn. Wie hoort het? Wie gelooft het? En gemeente, zo moet het uiteindelijk zijn met iedere dienaar des woords. Die is niet meer dan een stem. In de prediking klinkt de stem Gods. Klinkt het woord Gods. En daar moet de dienaar helemaal achter weg schuilen. De stem van wet en evangelie. Gemeente, is die stem doorgedrongen in uw hart en in uw leven? De stem van de wet. Waardoor u als een schuldige buigen mocht voor de hoge God. En de stem van het evangelie. Toen in uw verloren leven het licht mocht vallen op die volkomen zaligmaker. Een stem meer niet. Wel nu, in diezelfde tijd waarin die deputatie van het Sanhedrin tot Johannes kwam, moet het geweest zijn wat we hier lezen in onze tekst. En als het volk verwachtte en allen in hun harten overlijden van Johannes, of hij niet mogelijk de Christus ware. Het volk verwachtte, daar was een bepaalde verwachting van de komende Messias. Het was wel een aardse verwachting. Een Messias die Israël verlossen zou van de Romeinen. Een Messias die koning zou worden. En als koning aan het hoofd van een leger de Romeinen zou verjagen. Ze hadden zo'n aardse verwachting van de Messias. Die verwachting wordt hier bedoeld bij de Joden. En in die verwachting hebben ze gezegd, zou Johannes, die indrukwekkende, wonderlijke figuur daar aan de Jordaan, zou hij de Messias zijn? Die man die spreekt met zoveel overtuiging en kracht, wiens woorden zoveel indruk maken onder het volk. Hij die met iets nieuws begonnen is, namelijk om niet alleen heidenen, proselieten, maar ook Joden te dopen. Is Johannes soms de beloofde Messias? Dat is de vraag die bij het volk naar boven komt. Maar wat hadden ze een verkeerd zicht op die komende Messias die zij verwachten. Gemeente, dat kan nog. Een verkeerd zicht op Christus. We kunnen een eigen gemaakte Christus hebben, als u mij begrijpt. Een Christus waarmee we de zonde ook vast kunnen houden, onze eigen wegen kunnen bewandelen. Een Christus waarmee je iets worden kunt. Wat een aardse menselijke gedachten over hem. Ik heb Jezus lief, maar tegelijk leef ik ook in de zonde. Gemeente, zo was het ook onder die Joden. Een verkeerd zicht op die Messias, die ze op een verkeerde manier hebben verwacht. En ze hebben de Messias op de verkeerde plaats gezocht. Ze hebben gedacht, misschien is Johannes het wel. Wat kunnen wij Christus ook zoeken op een verkeerde plaats? Als we hem zoeken in de tranen van het berouw over de zonde. Om daarop te bouwen als grond van onze hoop. Als we hem zoeken in ons gevoelige, aangename, gestaltelijke leven. Ik was zo kostelijk gesteld. En mijn gevoel raakte in beweging onder die preek. En daar bouwde onze zaligheid op. Alsof het Christus is. Dan zijn we net als die Joden. Ze verwachten hem, maar op de verkeerde plaats. En zo kan het nog zijn. Hebben we die zaligmaker nodig gekregen? En als u zegt ja, maar welke zaligmaker heb ik dan nodig gekregen? Toch niet een eigen gemaakte Jezus, als ik het zo zeggen mag, waar je de zonde kunt vasthouden, waar je kunt bouwen op je gevoelige leven, op je rechtzinnigheid, op je goede en hartelijke gebeden en noem maar op. Nee, wat lezen wij van die Jezus, de Christus der Schriften? Die we nodig hebben. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken. Niet dat zichzelf op de been kan houden. Ook op een godsdienstige en rechtzinnige manier. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Wie past precies bij de Christus der Schriften? Die tollenaar achter in de tempel, die alles kwijtgeraakt had, die geen grond meer had om op te staan voor God. O God, wees mij zondaar genadig. We gaan naar onze tweede gedachte, Johannes en Christus. Wat het volk van Johannes denkt. Wat Johannes van zichzelf zegt. Johannes wijst al de overleggingen en de verkeerde gedachten van het volk af. We lezen het in onze tekst. Zo antwoordde Johannes aan alles zeggende: ik doop u wel met water, maar hij komt die sterker is dan ik, wien ik niet waardig ben de riem van zijn schoenen te ontbinden. Het is waar, ik doop u wel met water. En u weet wel, dat is iets bijzonders, dat ik geen heidenen, geen proselieten, maar Joden, kinderen des verbonds doop. Maar daarmee ben ik de Messias nog niet. De Christus die komen zal naar de belofte Gods. Hij komt, zegt Johannes. Hij komt, hij is in aantocht. Hij komt eraan, hij is dichtbij. Na mij, want ik ben maar een wegbereider. Ik ben maar een stem in de woestijn. Laat mij maar wegvallen. Hij komt die sterker is dan ik. Ik ben maar een mensje uit het stof, zwak en broos. Johannes zal niet hebben kunnen denken dat straks zijn hoofd er nog af moest. Johannes mocht de eer niet hebben van de zaligheid. Ik ben maar een onmachtig en schuldig mens, zegt Johannes. Daar komt het op neer. Gemeente, wie zijn we toch? Als kinderen van Adam hebben we zulke hoge gedachten van onszelf. En we menen zo sterk te zijn. En we denken dat de Heer ons nodig heeft. En onze godsdienstigheid en onze gevoeligheid en onze rechtzinnigheid en onze gedachten. We menen in onze dwaasheid dat de Heer het met mij, godsdienstig mens, toch wel heel goed getroffen heeft. En zonder dat we het beseffen, lijken we op die fariseer. Die zei: Heere, ik dank u dat ik niet ben als die tollenaar. Ik geef tienden van alles wat ik bezit. Ik heb dit en ik heb dat. Ik dank u dat ik niet zo'n zondaar ben zoals die tollenaar. Dat was zijn gebed. Het was eigenlijk geen gebed. Hij stond voor Gods aangezicht zichzelf te prijzen. En dat leefde ook onder die scharen die Johannes hoorden. En Johannes heeft dat geweten. Moeten we denken aan wat Christus zegt. We zullen er straks staan bij de hemelpoort. Die zullen zeggen: Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? Hebben we niet in uw naam tekenen en wonderen gedaan? Hebben we niet dit en hebben we niet dat? Hij zal zeggen: ik heb u nooit gekend. Nee, daar geeft Johannes geen voet aan. Johannes ondersteunt niet al dat menselijk streven waarmee we onszelf in het middelpunt willen zetten. Nee, hij wijst van zichzelf af. Die Messias die komt, daar ben ik niet. Hij komt die sterker is dan ik. Gemeente, wie zijn wij toch in Gods ogen? Helemaal niets. Een handjevol stof. En Johannes heeft dat geweten. Christus zegt: wie meent iets te zijn daar hij niets is, die bedriegt zichzelf in zijn gemoed. Wie zijn we toch? Hoe de zaligmaker heeft het gezegd tegen die klein-Aziatische gemeente. In de eerste hoofdstukken van de Openbaring: gij meent rijk en verrijkt te zijn. en geen gebrek te hebben. Maar u weet niet dat u bent jammerlijk, arm, blind en naakt. U weet het niet. En gemeente, we willen het niet weten. We willen er niet aan dat dat waar is. We willen niet komen waar we wezen moeten. Jammerlijk, arm, blind, naakt voor God. Johannes wijst krachtig van zichzelf af. Johannes is maar een stem. Hij is de vriend van de bruidegom, niet meer. Hij is de voorloper. Hij is de wegbereider die voor Christus uitgaat. Johannes kent zichzelf als een onwaardig mens voor de heilige God. Want hij zegt er nog iets bij. Hij komt die sterker is dan ik. En ik ben het niet waardig, zo zegt hij, de riem van zijn schoenen te ontbinden. Wat betekent dat? Begrijpen jullie het, kinderen? Dan moet je denken aan een slaaf. Een heidense slaaf, want Joodse slaven hoefden dat niet te doen. Een slaaf die daar met zijn heer ergens binnenkomt, bijvoorbeeld om een maaltijd te houden. Dan moest de slaaf de sandalen van die heer uittrekken en de voeten wassen. En dan ging die heer verder dat huis in. Zelfs die slavenpositie ben ik niet waardig, zo zegt Johannes. Ik ben het niet waardig om de riem van zijn schoenen te ontbinden. Dat is het woord van Johannes. De schare denkt, o, is het Christus? En Johannes denkt, zegt, ik ben nog minder dan een slaaf. Gemeente, dan heb je geen hoge gedachten van jezelf. Hij moet wassen en ik minder worden. Ik heb net gezegd, Johannes predikte de wet en het evangelie. En als u ziet in het licht van de wet wie u zelf bent, onwaardig, geen goed, geen grond om voor God op te kunnen bestaan. In mijzelf niets om in te roemen. Het is waar. Ik moet er amen op zeggen. Jammerlijk, arm, blind en naakt. Verstaat u het, gemeente, uit uw eigen leven? Jammerlijk. Want ik ben meelaats door de zonde. Arm. Ik heb geen penning, niets om mijn hemelhoge schuld te betalen. Blind. Want van mezelf mis ik het rechte zicht op God en op mezelf en op Christus. Naakt. Wie zal mijn vuile zonde melaatsheid ooit kunnen bedekken? Ik sta naakt met mijn melaatsheid en met mijn zondigheid voor de hoge en de heilige God. Ik ben het zelfs niet waardig om de riem van zijn schoenen te ontbinden. Let wel, de overleggingen van het volk. Is hij de Christus, de Messias? Zo'n bijzondere prediker hier aan de Jordaan. Die hebben we nog nooit gezien en nog nooit gehoord. Is hij de Messias zelf? Johannes heeft dat geweten, heeft dat gehoord, heeft dat begrepen. En dat is een verzoeking geweest voor Johannes, die overleggingen van het volk. Johannes was ook maar een mens van zichzelf. Een hoogmoedig mens. En wij worden zo graag geprezen. We willen zo graag iets bijzonders zijn. Maar Johannes wijst het af. Ik ben het niet waardig. Onwaardig om zelf slavenwerk te doen. Gemeente, als u uzelf leert zien in het licht van die wet. Schuldig, onwaardig. Geen grond om op te staan voor de heilige God. Maar nog meer. Als u uzelf leert zien in het licht van wie Jezus is. Ik ben het niet waardig de riem van zijn schoenen te ontbinden. Gemeente, wanneer is de ontdekking aan je zonde, je armoe, je verlorenheid het diepst? In het licht van de wet, o zeker, dan hou je geen grond meer over om op te staan. Maar de ontdekking aan de diepte van 's mensen verlorenheid, die zie je het diepst als je ogen geopend worden voor die zaligmaker. Ik ben zo diep gezonken dat hij moest nederdalen ter helle om mij te verlossen. Als ik mijn zonden leer zien in dat bloedige zweet van de hof van Gethsemane, mijn schuld in die nagelen die geslagen werden op Golgotha door zijn handen en door zijn voeten, mijn verlorenheid als het daar klinkt op Golgotha: het is volbracht, maar eerst: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Hij moest door de hel heen om de hemel te openen. En die hel heb ik verdiend. Gemeente, daar wordt ontdekking aan de zonde het diepst. Daar wordt de droefheid over de zonde het innigst. Daar pas wordt het ten volle werkelijkheid. Hoe diep wij gezonken en wij gevallen zijn. Gemeente, verstaat u het uit uw eigen leven? O, dan gaat u er iets van begrijpen. Wat Johannes hier zegt. Ik ben het niet waardig om de riem van zijn schoenen te ontbinden. We gaan naar onze derde gedachte, maar we gaan eerst met elkaar zingen. Uit Psalm 45, het eerste vers. Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van ene koning zingen. Het eerste uit Psalm 45. Johannes en Christus. We zagen wat het volk van Johannes denkt. Ze overlijden of hij niet mogelijk de Christus waren. We zagen vervolgens wat Johannes van zichzelf zegt. Ik ben de Christus niet. Hij komt die sterker is dan ik. Ik ben het niet waard om de riem van zijn schoenen te ontbinden. Maar dan zien we in de derde plaats ook wat Johannes van Christus zegt. Want dan gaat Johannes prediken. De grootheid van de Christus. Wiens wegbereider hij is. Want dan zegt hij het. Deze zal u dopen. Met de Heilige Geest. En met vuur. Johannes doopte met water. Maar hij die komt. Die zal u dopen. Met de Heilige Geest. En met vuur. Als we dat lezen, dan zeggen we, dat is vervuld op de Pinksterdag, toen de geest werd uitgestort. En toen daar de tekenen van het vuur waren op de hoofden. We kennen de geschiedenis van Pinkster. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Maar gemeente, nog steeds als een zondaar getrokken wordt uit de macht van de duisternis, dan is dat het werk van de Heilige Geest. Dopen met de Heilige Geest. Moet je eens overdenken, dopen, dat wil eigenlijk zeggen onderdompelen. Op het zendingsveld op Papua kent men de volwassen doop door onderdompeling. Dat is natuurlijk een bijzonder zichtbaar getuigenis voor die Papua's. Iemand die ondergedompeld wordt, die verdwijnt. Je ziet hem niet meer. Dat is een beeld van de afsterving van de oude mens. Maar dan komt de dopeling weer tevoorschijn uit het water. Dat is een beeld van de opstanding van de nieuwe mens. Dat is bekering, gemeente. Dat is wedergeboorte. De afsterving van de oude mens. Dat ondergaan. De opstanding van de nieuwe mens. Dat weer bovenkomen. Gewassen. Gereinigd. Door Jezus bloed. Die zal u dopen. Met de Heilige Geest. En met vuur. Dan ga ik onder mijn hoogmoedige ik. Dat zichzelf in het leven wil houden. Mijn godsdienstige ik dat nog zoveel heeft om op te steunen buiten Christus. Mijn ik gaat onder. Dat een nieuwe mens zou opkomen. Gemeente, dat wordt hier bedoeld. Calvijn wijst erop dat Christus de geest der wedergeboorte heeft verworven. En die geest uitgiet in zondaars hart. En dat hebben we nodig. En daar zegt Johannes van deze, dus die komende Christus die komt. Deze zal u dopen. Met de Heilige Geest en met vuur. Gemeente, dat is wat we nodig hebben. U zegt, hoe weet ik dat? Hoe weet ik of dat werk van Gods geest in mijn hart is? Wel, hij is de geest van Christus. Johannes zegt, Christus zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. De geest van Christus, dat wil zeggen, hij neemt het uit Christus. En in zijn werk, werkt hij zo, dat mijn ik ondergaat. De dopeling verdwijnt onder het water. Geest werkt zo dat mijn ik ondergaat. Opdat die nieuwe mens in Christus tevoorschijn zou komen. U zegt, hoe weet ik of die geest in mijn hart werkt? Gemeente, dan laat die geest u in uw hart geen rust vinden buiten Christus. Als je rust gevonden hebt in je leven, buiten de zaligmaker, dan is dat een heel slecht teken. Een mens kan er wat geestelijke rustbanken en bankjes op nahouden. Ik heb al wat gezegd in het begin. Je tranen en je gevoeligheid en je kostelijke toestandjes. En kinderen van God die het van je geloven en die het van je overnemen. En kostelijke boeken die je zo graag leest enzovoort enzovoort. Nou, dan moet ik toch ook wel een kind van God zijn. Rustbankjes. Waarop een mens rust probeert te vinden. Buiten dat ondergaan. Opdat Christus het alleen zou zijn. O, let daarop. Waar die geest werkt. Daar slaat hij al je eigen gemaakte godsdienstige rustbanken weg. Dan doet hij je ondergaan. Maar wat een wonder. Daar doet die geest nog meer. Hij verheerlijkt Christus. Hij zet verloren zondaren die geen grond meer hebben om op te staan voor God. Op die enige en vaste grond die gelegd is in de verdiensten van de zaligmaker. Hij verenigt door het geloof met Christus. Mijn last zal niet zijn ontbonden voordat ik Jezus heb gevonden. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Wat betekent dat, dat vuur? Dan zouden we kunnen denken aan die vurige tongen op de Pinksterdag. Dat vuur, dat is een beeld van de Heilige Geest. Vuur verlicht. Die geest verlicht het donkere hart. Opdat we bij dat licht leren zien wie God is. En wie we zelf zijn. Wie zal dan ooit bestaan? Maar die geest verlicht ook. Het donkere hart, opdat we mogen zien wie Christus is. Hij, de Christus, die komt, zegt Johannes. O, hij komt met de Heilige Geest en met vuur. Gemeente, bij dat vuur zou ik toch allereerst willen denken aan het vuur van het oordeel. Op die grote dag waarop Jezus komt. Want dat past helemaal bij het laatste. laatste vers van onze tekst. Om bij dat vuur allereerst te denken. Aan het vuur van Gods gericht. Gemeente, daar gaat het naartoe. Naar die grote dag. Waarop Christus terugkomt. En daar loopt onze tekst op uit. Op die grote dag van de wederkomst van Christus. Die tegelijk zal zijn de dag van het gericht. De dag van het oordeel als hij komt. Dan zal de aarde gelouterd worden. Dan zal de aarde geheiligd worden. En gereinigd door het vuur van Gods gericht. Wat Johannes hier zegt, dat herinnert ons aan Joël 2 vers 30. Daar wordt ook gesproken over de dag des Heren. En dat hij zal komen. Met bloed. En met vuur. En met rookpilaren. En als je dan Joël goed leest, dan wordt er ook gesproken over het werk van de Heilige Geest. Joël ziet het in elkaars verlengde liggen. De komst van de Geest van Christus. En het laatste oordeel door Christus. Het vuur van Gods gericht zal alles verbranden. Petrus schrijft erover. In het Nieuwe Testament. De elementen zullen brandende versmelten. Het gaat door het vuur, het louterende, reinigende vuur van het gericht Gods. Naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waarop gerechtigheid komen zal. De overeenkomst met Joël is te duidelijk. Om te zeggen, Joël ziet het al voor zich, eeuwen later. En Johannes sluit daarbij aan, hij komt, om de aarde te richten en de wereld in gerechtigheid. Ik ben niets in vergelijking met hem die komt. Ik ben minder dan een slaaf aan zijn voeten. Maar een stem. Maar hij komt. Zijn eerste komst. Maar ook zijn tweede komst. Met de wolken. En over dat laatste gericht lezen wij tenslotte in dat 17e vers. Wiens wan in zijn hand is. En hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren en de tarwe zal in zijn schuur samenbrengen. Maar het kaf, daar komt dat vuur weer, maar het kaf zal hij met onuitblusselijk vuur verbranden. Wiens wan in zijn hand is, zo zal hij komen, zegt Johannes. En dan ziet Johannes over zijn eerste komst heen naar die grote komst van het eindgericht. En dan zal de wan in zijn hand zijn. Dat is het beeld van een landbouwer die kaf en koren van elkaar scheidt. Zo zal het zijn als Christus komt met zijn vuur. Dan zal er een scheiding komen. Zoals kaf en koren door het wannen op de dorsvloer van elkaar gescheiden worden. Zo'n landbouwer, zo'n dorser op de dorsvloer gooide dan met de wanvork het koren omhoog. Zodat het kaf wegwaaide en het koren weer terugviel voor zijn voeten. De scheiding tussen kaf en koren. Daar gaat het naartoe, zegt Johannes. En dat is nog steeds de boodschap. Ook na de eerste komst van Christus in Bethlehem's stal. Hij komt nog een keer. Er is een lijn van zijn hemelvaart naar zijn wederkomst. Zoals ik heen gevaren ben naar de Vader, zo zal ik terugkomen. Dan die scheiding, gemeente. Kaf of koren. Wat bent u? Wat ben ik? Het is of het een, of het ander. We zijn kaf. Of we zijn koren. Wat is kaf? Gemeente, dat zijn alle die nooit ondergedompeld zijn, om zo te zeggen. Die nooit met hun eigen ik radicaal ondersteboven gegaan zijn. Zodat ze niets meer overhielden. Om voor God op te kunnen staan. Kaf. Ook zeker. Dat zijn ook al die mensen uit de wereld. Die nooit met Jezus te doen gekregen hebben. Daar zal de Heer ook over oordelen. En zijn oordeel zal rechtvaardig zijn. Maar dat geldt ook zoveel kerkmensen. Die zichzelf in het leven konden houden buiten Christus. Die nooit zichzelf hebben leren kennen als kaf. Dit moet u onthouden. Het koren dat straks ingezameld wordt in de hemelschuur, heeft zich hier als kaf leren kennen. Het zijn degenen die zich niet als kaf hebben leren kennen voor God. En daarom ook nooit het rechte zicht des geloofs hebben ontvangen. Op de dierbaarheid en de noodzakelijkheid en de algenoegzaamheid van Christus. Leg uw leven er eens naast. Wat bent u? Kaf of koren? Wat zouden jullie zijn, kinderen? Ik zou zeggen, dat zou nou eens goed zijn als je nog straks thuis komt, ook in je gezin. Om daar eens met elkaar over te praten. Ook met je kinderen. Kaf en koren. Wat zijn we? Er staat hier dat kaf, dat zal hij met onuitblusselijk vuur verbranden. Dat deed zo'n landbouwer niet. Meestal niet, dat kaf dat waaide weg en zo. Maar er waren er die dat wel deden. Die zo'n kafhoop in brand staken. En dat brandde natuurlijk wel. Wel nu, op die grote dag zal al dat kaf met onuitblusselijk vuur verbrand worden. Dat is het vuur op de dorsvloer van deze wereld. Als het eindgericht aankomt. Dat vuur. Dat doet denken aan het eeuwige vuur. Dat doet denken aan de hel. U zegt, is dat nou een boodschap? De hel? Ik heb het met mijn catechisanten er wel eens over gehad. Hebben jullie er wel eens op gelet? Dat niemand zo vaak, zo ernstig, zo indringend over de hel gesproken heeft dan juist Jezus. Hij sprak over die worm die niet sterft. Over dat vuur dat niet wordt uitgeblust. Over het kauwen op je tong van wroeging. Over de buitenste duisternis. Het zijn allemaal woorden van Jezus. Toen ik vroeg aan de catechisanten, waarom zou dat zijn? Waarom zou nu juist de zaligmaker het meest indringend gesproken hebben over de werkelijkheid van de hel? Een van de catechisanten zei, dominee, Het is opdat wij daar niet zouden komen. Gezegd, dat is helemaal waar. Denk niet dat Jezus uw verderf zoekt. Hij zoekt uw behoud. Daarom wandelt hij nog in ons midden in het kleed van zijn evangelie waarop geschreven staat. Wend u toch naar mij toe en word behouden. Maar ook juist omdat hij ons behoud zoekt. Ons wakker wil schudden. Heeft hij zo indringend gesproken. Over die werkelijkheid van het onuitblusselijk vuur. Gemeente, moet dat uw toekomst zijn? O, laat u toch wakker schudden. En buig uw knieën en zegt, o God, wil u mij wakker schudden. Opdat ik het geloven mag dat dat waar is. Kaf in het onuitblusselijk vuur. Leer mij toch. Dat ik kaf ben en dat vuur verdiend heb. Maar dan de andere kant. Het koren, dat zal in zijn schuur samengebracht worden, zegt onze tekst. De tarwe, het koren. Dat zijn alle die gekocht zijn met zijn bloed. Dat zijn alle die zijn verschijning hebben liefgekregen. Toen zij met al het hunne ondergedompeld werden, ondergingen. Dat zijn degenen voor wie het waar geworden is. Toen ze geen grond meer hadden om voor God op te staan. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Dan is het de levensvraag voor u. En voor mij. Wie is Christus voor mij? Welke plaats heeft Hij in mijn leven? Wat dunkt u van deze Christus? Het antwoord dat uw hart geeft is beslissend. Voor waar u staat. Maar nu het grote wonder. Kaf kan nog koren worden. Amen. Gemeente, de slotzang is het Psalm 98. En daarvan het vierde vers. Volgende week is de eerste collecte bestemd voor de theologische school. Zo de Heer wil en wij leven. 98 vers 4. Laat al de stromen vrolijk zingen en wat er verder volgt.
Thank you.
ontvangt nu met biddende harten de zegen des Heren en ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.
Thank you.